Gemeente, vooraf een enkele mededeling. Voor de eerste keer wordt aan de gemeente meegedeeld dat aftredend en niet meer herkiesbaar zal zijn als ouderling, broeder en kater. In overeenstemming met wat op de jongstleden gehouden ledenvergadering is besloten, wordt in deze vacature als enkelvoudige kandidaat voorgesteld broeder P.C. Looy. En in geval hij gekozen zal worden, heeft de kerkraad voor de dan te ontstane vacature voor diaken een tweetal gesteld waaruit gekozen zal worden. En dat tweetal bestaat uit de broeders M. Bom van het Oost-Voorgors en C.W. Valerius van de Frederik van Edelaan. Zoals op de laatst gehouden ledenvergadering toegelicht is en met de leden overeengekomen is, zal de stemming plaatsvinden op de aanstaande maandagavond 18 maart om 9 uur 's avonds te houden ledenvergadering. Vanavond begint de dienst om 7 uur. Tot zover de mededelingen. Heren, wij willen uw aangezicht zoeken en daarom beginnen wij in uw naam. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 123ste psalm en daarvan het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Wij openen het woord Gods in het tweede boek Kronieken. We lezen uit 2 Kronieken het 20e hoofdstuk, de eerste 13 verzen. 2 Kronieken 20, vers 1 tot 13. Het geschiedde nu na deze dat de kinderen van Moab en de kinderen van Ammon en met hen anderen, benevens Ammonieten, kwamen tegen Jozefat ten strijde. Toen kwamen er die Jozefat boodschapten zeggende, er komt een grote menigte tegen u van gene zijde der rivier uit Syrië en zie ze zijn te Hazis om Tamar, het welk is Engedi. Jozefat nu vreesde en stelde zijn aangezicht om de Heere te zoeken en hij riep een vasten uit in gans Juda. En Juda werd vergaderd om van de Heere hulp te zoeken. Ook kwamen zij uit alle steden van Juda om de Heere te zoeken. En Jozefat stond in de gemeente van Juda in Jeruzalem, in het huis van de Heere voor het nieuwe voorhof. En hij zeide, o Heere, God van onze vaderen, zijt gij niet die God in de hemel? Ja, gij zijt de heerser over alle koninkrijken der heidenen. En in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen u stellen kan. Hebt gij niet onze God de inwoners van dit land van voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven? En dat aan het zaad van Abraham, uw liefhebber, tot in eeuwigheid gegeven? Zij nu hebben daarin gewoond en ze hebben u daarin een heiligdom gebouwd voor uw naam, zeggende, indien over ons enig kwaad komt, het zwaard van het oordeel of pestilentie of honger, wij zullen voor dit huis en voor uw aangezicht staan, terwijl uw naam in dit huis is. En wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen en gij zult verhoren en verlossen. En nu zie je de kinderen Ammons en Moab en die van het gebergte Seir, door de welke gij Israël niet toeliet te trekken als zij uit Egypte land togen, maar zij weken van hen en verdelgden hen niet. Zie dan, ze vergelden het ons, komende om ons uit uw erven die gij ons te erven gegeven hebt te verdrijven. O onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen? Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt en wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. En gans Juda stond voor het aangezicht des Heren, ook hun kinderkens, hun vrouwen en hun zonen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wij gaan samen de Heren eerst om zijn onmisbare zegen bidden. Wij zoeken vanmiddag samen op deze afgezonderde dag uw zegen, Heren. En die moeten we bij u zoeken, want die is ook alleen bij u te verkrijgen. Waar we de kerkdienst mee begonnen, laten we dat nu ook voor uw aangezicht nogmaals mogen uitspreken, nu wij in gebed tot u naderen, onze ogen zijn op de Heere geslagen, totdat hij ons genadig zij. Zoals de ogen van een knecht op de hand van zijn dienst, van zijn Heer, en de ogen van een dienstmaagd geslagen zijn op de hand van haar vrouw, alzo onze ogen op u, o God. Geef dat we dat in oprechtheid en in waarheid mogen zeggen. En dat het inderdaad onze verwachting zal zijn, onze innerlijke behoefte ook. En dat het zo ook ons gebed mag wezen, schenk gij thans uw zegeningen. Nu we bij elkaar zijn om naar uw woord te luisteren en om ons door uw woord ook te laten onderwijzen in datgene waar we vandaag ook speciaal voor naar uw huis gekomen zijn, namelijk om te bidden. Te bidden voor allerlei nood, voor lichamelijke en stoffelijke noden en behoeften, die we dan onder de term gewas en arbeid proberen uit te drukken. Maar dat is allemaal nog wel veel breder, Heren. de nood voor ons stoffelijk en tijdelijk en aardse leven. Dan gaat het ook nog om vele andere dingen. En gij wilt ook dat wij ons dat bewust zijn en dat wij die in onze gebeden ook meenemen naar uw heilige troon. Maar we zullen toch ook op vandaag de geestelijke noden niet vergeten. De noden die wij als mensen allemaal hebben omdat we zondaar zijn. En als we al geneigd zouden zijn om dat te vergeten, dan worden we door de bediening van het sacrament van de heilige doop daar juist toch ook bij stilgezet, heren. Want we zullen het straks weer uit het formulier lezen dat wij met onze kinderen in zonden en in ongerechtigheden ontvangen en geboren zijn. En dat we daarom, en dat is nogal wat, kinderen des toorns zijn, die in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. En al zou u ons een leven lang, en al zou u dat ook aan de kinderen die straks gedoopt zullen worden, een leven lang geven, een leven van gezondheid, een leven van voorspoed, een leven van allerlei zegeningen op dit aardse vlak. En we zouden nog altijd tot aan het eind van ons leven kinderen des toorns blijven. Wat zal het ons dan baten, alles wat wij in dit leven hebben gekregen? En al hebben wij heel wat keren, heel wat jaren antwoord gekregen op het gebed om gewas en arbeid en zegeningen in dat opzicht in overvloedige mate verkregen. En al straks zal blijken dat dat nu net ook alles is wat we hadden, heren, wat zullen we dan? Dan staan we toch met lege handen. En daarom, wij willen u ook bidden om die zegen die blijft. Om die genade die meegaat. We bidden dat voor de kinderen die gedoopt worden, voor hun ouders. We vragen dat voor heel de gemeente. Voor een ieder persoonlijk, voor ons allen samen. Mogen we dat ook bijzonder beseffen, heren. Hoezeer we dat nodig hebben. En laten ook met het oog op die dingen onze ogen op u, o heren, geslagen zijn. Zegen ons zo. En bewaar ons voor alles wat verkeerd is. Voor alle zonde. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, in verband met de bediening van de heilige doop. Deze middag aan een drietal kinderen der gemeente. Gaan we nu eerst het formulier met elkaar lezen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij opnieuw geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een miszagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten. Zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat zij hun kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik nu de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om aan ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij die doop tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult ge van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is op deze vragen jullie antwoord, vader en moeder Arensman? Vader en moeder Kot? Vader en moeder Vroegendewij? We hebben de laatste tijd, dankzij het feit dat de Heere in vele gezinnen gezinsuitbreiding wilde geven, nogal eens een keer doopsbediening. Ik zeg dat maar tegen uw gemeente en ik doe dat in de hoop dat dat toch niet gaat vervelen. Uiteindelijk krijgen we ook in de doopsbediening te maken met het evangelie en met de genadige prediking van het evangelie. En zegt de doop ons in feite toch ook hetzelfde als wat het evangelie ons in allerlei toonaarden zegt en zelfs bezingt, namelijk dat er vergeving van zonde is in het bloed van de Heere Jezus Christus. En van die boodschap moeten wij toch altijd weer met grote eerbied, maar ook met grote verwondering en dankbaarheid kennis nemen. Dat het bloed van Christus er is en dat God dat heeft aangenomen als het middel waardoor zondaren weer tot hem kunnen komen en verzoend kunnen zijn en eeuwig zijn met hem. En dat is het juist wat we toch allemaal zo hard nodig hebben. Dat heeft ook een pasgeboren kind al nodig. En vandaar dat het een bijzondere genade is als ouders met het kind dat de Heere hen heeft gegeven voor zijn aangezicht in zijn huis mogen komen om het sacrament van de heilige doop aan hun kinderen te laten toedienen, naar Gods eigen instelling. En zo mag u dat vanmiddag met het kindje dat de Heere u gegeven heeft ook weer doen. Laat het u een vreugde mogen zijn dat de Heere naar uw kind vraagt. U hebt het verwacht, u hebt het gekregen, u hebt het met dankbaarheid ontvangen, u hebt er kennis van gegeven, u praat er graag over, ongetwijfeld, u bent er dankbaar voor, maar laat het nu vanmiddag zo mogen zijn dat u met name ook eens ziet op wat de Heere nog meer heeft te geven. En dat het maar niet alleen leven is, natuurlijk leven, maar dat God ook nog geestelijk leven te geven heeft. Dat hij niet alleen maar de gewone geboorte geeft, omdat hij in zijn onderhoudende trouw ook het menselijk geslacht in stand houdt, zodat er iedere keer weer mensen geboren worden. Maar dat het ook deze God is die de wedergeboorte geeft. En die wedergeboorte is iets wat uw kinderen nodig hebben. We begonnen ermee in het formulier. Hoe ongelooflijk het misschien ook lijkt als je op dat kindje kijkt. Maar toch staat er van geschreven en toch zegt God ervan, het is een kind des toorns. Dat zegt God. En dat is niet het enige wat God zegt. God zegt ook dat het in het rijk van zijn genade niet kan komen, tenzij. Als wij het moesten zeggen, dan moesten we daar eindigen. Dan was er niet eens een tenzij. Maar nu God het zegt, nu is er wel een tenzij. Want hij opent de deur en hij predikt de genade. En hij laat het weten dat er bij hem ook die tweede geboorte is. Zoek dat voor uw kind met ingespannen krachten en voor de andere kinderen die u al had. Zoek dat bij God, voor uzelf ook. Om het zo te mogen beleven wat dat is, nieuw leven in uw eigen ziel te hebben. En om het zo voor uw kinderen nog met des te meer aandrang te begeren. Opdat hij het zal willen schenken, ook aan uw nageslacht. Heren, gemeente, en dat hebben wij met elkaar allemaal nodig. Dat is het wat onze kinderen nodig hebben. Ik hoop daar straks nog wel wat meer van te zeggen. Laten we er veel om vragen. Laten we God gedurig nodig hebben om onze geestelijke welstand en die van onze kinderen altijd maar weer bij hem te zoeken. We gaan samen zingen uit de 115e psalm en daarvan het 7e vers. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Onder dat zingen komen de kinderen binnen en na de bediening van de heilige doop zingen wij 105, het 5e vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken en dat vers zingen we zoals we dat gewoonlijk doen, staande. Jan Helene, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Esther Maria, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Dieneke Albertina, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Wij willen deze doopsbediening met dankzegging beëindigen. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mits schaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. De collecte is voor de kerk en wij zingen uit de 141ste psalm, het eerste, tweede en negende vers. Ik roep, Heer, in angst tot u gevloden, mijn been met opgeheven handen, en doch op u zien mijn schreiend ogen. Thank you. Gemeente, wij luisteren vanmiddag naar het woord van de Heer, zoals we dat al gelezen hebben in het 20e hoofdstuk van het boek 2 Kronieken. De tekst vindt u in het 4e en in het 13e vers. 2 Kronieken 20, vers 4 en 13. En Juda werd vergaderd om van de Heere hulp te zoeken. Ook kwamen zij uit alle steden van Juda om de Heere te zoeken. En gans Juda stond voor het aangezicht des Heeren, ook hun kinderkens, hun vrouwen en hun zonen. Hoofdstuk 20 uit het tweede boek Kronieken is een hoofdstuk wat behoort bij de beschrijving van de geschiedenis van de regering van koning Jozefat. Een van de godvrezende koningen die de Heere aan het volk van de twee stammen, het volk van Juda, heeft gegeven. En als we het vorige hoofdstuk erbij zouden hebben gelezen, dan zouden we zien dat juist in de dagen van Jozefat er onder het volk van Juda een reformatie plaatsvond. De koning ging daarin voor en de koning deed ook alles om het volk weer in de wegen des Heeren te doen gaan. En het volk was daarin ook gewillig en gehoorzaam. Er was, om zo te zeggen, een hele beweging onder het volk gekomen van een terugkeer tot de Heeren en van een zich verbinden aan de dienst des Heeren. En juist in die tijd voltrekt zich wat je wel zou kunnen noemen een grote ramp. Want op een gegeven ogenblik krijgt koning Jozefat de tijding dat het volk van Juda, het land van Juda, aangevallen wordt door de verbonden legers van verschillende naties, van de Ammonieten en de Moabieten en nog weer van andere volkeren, woestijnvolkeren, die een geweldig leger op de been gebracht hebben en die opgerukt zijn in de richting van Juda en die maar één doel hebben, en dat is het volk van Juda volledig uit te werpen uit hun land en dat land in bezit te nemen. Daar was Jozefat nou helemaal niet op voorbereid. En als hij de tijding krijgt, dan is het al knap laat, want dan zijn de grenzen al overschreden en dan hebben die legers van de vijanden zich al gelegerd in de buurt van Engedi. En dat is niet eens zo heel ver bij Jeruzalem vandaan. Eigenlijk is de situatie hopeloos. Aan mobilisatie hoeft de koning niet meer te denken, daar is het te laat voor. Hij was ook veel te druk bezig met al die zaken die met de reformatie van land en volk te maken hadden. En dan komen de vragen natuurlijk boven en die hebben ongetwijfeld geleefd in het hart van Jozefat en in het hart van velen met hem. Waarom laat God dit nu juist gebeuren? En waarom gebeurt het nu? Is er een antwoord op die vragen? Het zou kunnen dat we voor een antwoord op die vragen terug moeten naar hoofdstuk 19, het tweede vers. Want in het slot van dat tweede vers van hoofdstuk 19 staat, en dat is een getuigenis van een van de profeten aan het adres van Jozefat, van wie wel veel goede dingen verteld worden, maar waarvan de Bijbel tenslotte ook heel eerlijk vertelt dat er in zijn leven eveneens afwijkingen van de dienst des Heren waren. En er was ook zo'n afwijking geweest. Hij had een bondgenootschap gesloten met de goddeloze koning Achab. En dat kon de goedkeuring van de Heren natuurlijk helemaal niet verdragen. Vandaar dat de Heren een profeet zendt en tegen Jozefat laat zeggen: nu, daarom is over u van het aangezicht van de Heere grote toornigheid. God ziet de zonde immers niet door de vingers, zeker de zonden van zijn kinderen niet. Het zou kunnen wezen dat het antwoord op de vragen waarom dit nu allemaal gebeurt in die richting gezocht moet worden. Het kan ook wezen dat het een opvoedkundige maatregel van de Heere is geweest, dat hij die vijanden toegestaan heeft tot zover in ieder geval al het rijk van Juda binnen te dringen. Het kan wezen dat de Heere op deze manier het volk van Juda beproeft, toetst, wat ze in zulke omstandigheden onder dit soort dreigingen doen. Of ze dan vlees tot hun arm zullen stellen, of ze dan hun toevlucht zullen nemen tot wapens en of ze dan op hun eigen wijsheid zullen gaan vertrouwen, of dat zij bij de Heere hun toevlucht zullen nemen en helemaal alleen op hem vertrouwen. In ieder geval heeft Jozefat begrepen wat zijn taak in deze crisis is. Er worden drie dingen van hem gezegd. Er staat in vers 3 dat hij zijn hart, zijn aangezicht stelde om de Heere te zoeken. Dat is zijn vaste voornemen. Dat is zijn besluit om hulp bij de Heere te zoeken. En niet een andere weg zoekt hij hulp. Hij weet geen andere weg. Hij mag dan wel eens van de Heere afgeweken zijn, zoals ik u zojuist zei. Maar hier is de naald van het kompas weer naar het noorden gericht, om zo te zeggen. Hier is hij weer op zijn plaats, Jozefat. De Heere is zijn enige toevlucht. Het tweede wat hij doet en wat van hem gezegd wordt, is dat hij het volk oproept om hetzelfde te doen. Hij riep een vasten uit in gans Juda. En u weet dat vasten in de Bijbel heel sterk samenhing met bidden. Zo geconcentreerd bidden, dat bidden eigenlijk alle andere dingen in beslag nam. En dat als men zo bidt en zo op de nood gericht is en op vervulling van de nood en genade bij God, dat dan het eten en het drinken ook wel eens een poosje kan blijven staan. En het derde van wat we van Jozefat lezen is dat hij het volk bij elkaar roept. Juda werd vergaderd om van de Heere hulp te zoeken. Het volk moet bijeenkomen. En ze komen ook bijeen. In de tempel. Overal vandaan. Uit Jeruzalem, maar ook uit het platteland en uit de andere plaatsen en dorpen in het land van Juda. Ze komen, en ze komen allemaal. Ze komen mannen en vrouwen en kinderen. En ze brengen ook zelfs de zuigelingen mee. En ze brengen ook de pubers mee. En de teenagers zijn er ook. Niemand uitgezonderd. Waarom? Omdat ze allemaal in dezelfde nood verkeren, niet één uitgezonderd. En omdat ze allemaal in deze nood, in deze bedreiging, de genade en de hulp van Israëls God nodig hebben. En zo zijn ze er, zo lezen wij in vers 13, zo zijn ze voor het aangezicht van de Heere. Dat zullen ze zich ook wel bewust geweest zijn. Dat zij, omdat ze in het heiligdom waren, op deze dag, in deze omstandigheden, onder deze dreigende nood, dat zij nu in het heiligdom ook heel concreet voor het aangezicht zijn van hem die gezegd heeft van zijn huis, hier zal ik wonen. Voor het aangezicht Gods. Dat zal meebrengen dat de mens daar ook iets van gevoelt. En dat hij met eerbied vervuld is. Met eerbied voor het aangezicht van deze God. En zo zijn ze daar met elkaar, samen verbonden, lotgenoten, zoals ze immers allemaal zijn. Allemaal, ik zei het al, door dezelfde nood bedreigd. Allemaal dienen ze dan ook hetzelfde besef te hebben en te beleven en zo ook tot God te bidden en de Heere zijn aangezicht te zoeken in het besef dat alleen de Heere hier nog raad weet. En is dat dan niet een grote zegen? Als dit tot mensen doordringt, dat er reden is om te bidden, dat er drang is om te bidden, dat een mens voor Gods aangezicht moet komen, is dat al niet een grote zegen? Als mensen gaan ontdekken dat je niet links en rechts en overal je hulp moet zoeken, maar dat de Heere de enige toevlucht is. En vooral als we dan nog even met elkaar letten ook op wat ze daar bidden. Onder leiding van de koning. De koning, de ambtsdrager, de voorganger van zijn volk, beseft dat zijn taak is om het volk ook voor te gaan in gebed. En dat doet hij. Ik zei al, hij is weer op zijn plaats. Hij is weer echt de godvruchtige Jozefat. Hij is echt de man die maar één begeerte heeft om de Heere te dienen en zijn volk daarin ook te mogen voorgaan. En dat horen we ook als hij bidt. Even een paar dingen uit dat gebed van Jozefat, omdat dat ook heel leerzaam en vol onderwijs is. Om te beginnen, als hij tot de Heere spreekt, dan begint hij eerst uit te spreken, te belijden hoe hij God kent. Hij spreekt eerst uit wie God is. De God onze vaderen. De God van het voorgeslacht. De God die er toen was. En tot wie toen geroepen werd. En op wie de vaderen hebben vertrouwd. Aan wie de vaderen zich wisten verbonden. Aan wie de vaderen hun leven hebben toevertrouwd. De God van het verleden. Tegelijkertijd de God van de hemel. De machtige. Hij noemt hem de heerser over alles. Er is een besef bij deze Jozefat en hij draagt dat in zijn gebed ook over op het volk dat met hem in gebed verenigd is. Er is een besef dat ze te doen hebben, dat ze staan voor het aangezicht van de God aan wie ze vanuit het verleden al een relatie hebben. Dat ze staan voor het aangezicht van de God des hemels. Dat ze staan voor het aangezicht van de God die de Almachtige is, de schepper van de einden der aarde. En laat dat dan maar tegelijkertijd een stuk vertrouwen in hun hart werken, want ze worden bedreigd en de gevaren zijn niet gering. Maar God is heerser. Dat is een belangrijk element in het gebed, gemeente, ook voor het bidden op de biddag, dat wij weten tot wie wij bidden. En dat wij aan datgene wat God van zichzelf gezegd heeft, wat hij van zichzelf geopenbaard heeft, zijn karakter, zijn deugden, zijn eigenschappen, dat wij aan wat God van zichzelf geopenbaard heeft, argumenten mogen ontlenen om de Heere te vragen om zijn onmisbare zegen. Vervolgens, nadat Jozef wat gezegd heeft over wie God is en hoe hij God kent en beleidt, spreekt hij ook over wat die God allemaal gedaan heeft in het verleden, toen hij de oorspronkelijke bewoners van het land Kanaan verdreven heeft en toen hij dat land aan het volk Israël tot een erfenis heeft gegeven en hoe zij daar toen in hebben wonen en hoe zij daar toen ook een heiligdom in dat land hebben mogen bouwen, een heiligdom voor de Heere en hoe toen bij de in de gebruikneming van dat heiligdom gepleit is op de naam des Heere en aan de Heere gevraagd is, Heere, als er nog in de toekomst allerlei calamiteiten komen, als zich rampen voltrekken, hongersnood of ziekte of pestilentie of wat dan ook, als wij dan op deze plaats zullen komen om onze noden voor u de Heere uit te spreken, hoor gij dan en help ons en verlos ons. Jozefat valt terug op dat gebed van Salomo bij de ingebruikneming van de tempel. En pas dan legt Jozefat in zijn gebed de eigenlijke nood van het volk aan de Heere voor. En nu zie de kinderen Ammons en Moab en die van het gebergte Seir. Nu, Heere, nu zijn de vijanden gekomen en ze willen ons uit ons erfdeel verdrijven. Ze willen ons weg hebben. Ze willen uw daden ongedaan maken. Ze willen uw werk verbreken. En dat is onze nood. En in die nood weten wij geen weg. En in die nood hebben wij geen kracht. En in die nood zijn we helemaal onbekwaam. En we weten niet wat we doen moeten. We zijn totaal onkundig. We zijn totaal blind. Er is nog maar één ding, o God, dat we kunnen doen. Eén ding nog maar. Onze ogen zijn op u. Want van u en van u alleen moet het komen. Andere toevlucht, zegt Jozefat, en zijn volk stemt het met hem in. Andere toevlucht is er niet, nergens. En als Jozefat zo bidt, dan komt er rust in die vergadering. De vijanden zijn 25 kilometer op een afstand. Dat is niet ver. Als ze nu doortrekken, dan wordt 's avonds nog het beleg om Jeruzalem gelegerd. De vijand is vlakbij. En toch is er niemand in paniek. En toch lopen de mensen daar niet angstig en zenuwachtig weg om te doen wat ze kunnen, om wat van hun huisraad nog in veiligheid te brengen. Ze hebben het allemaal achtergelaten toen ze naar de tempel kwamen om te bidden. Voor Gods aangezicht. En daar wordt ook iets beseft van, daar is het veilig. Gemeente, ik ga niet op alle details in. Ik wil me ook niet concentreren op elk speciaal onderdeel. Al is er in heel dat gebed van Jozefat natuurlijk heel veel wat echt ook de aandacht waard zou zijn. En waar we vandaag onze winst mee kunnen doen. Ook als wij geroepen worden om te bidden om gewas en arbeid en de zegen van de Heere daarover. Ik wil me concentreren op drie dingen. Deze geschiedenis laat zien en onze tijd laat ook zien. En daarom zijn we vandaag bij elkaar. In de eerste plaats dat er reden is om te bidden. In de tweede plaats dat er reden is om gezamenlijk te bidden. In de derde plaats dat er reden is om onze kinderen te leren bidden. Er is reden om te bidden. Dat was voor Juda heel concreet. Heel speciaal hadden ze de reden. Alles wat ze hadden, alles wat ze waren, werd bedreigd. De dood was zo dichtbij. Die vijanden zouden hen ongetwijfeld niet sparen. En als je dan nog beseft dat ze in grote overmacht gekomen zijn, wat staat er dan allemaal niet op het spel in die benauwde tijd? Ik stem u toe dat als wij de situatie waarin wij leven vandaag bezien, dan zijn er nogal wat verschillen tussen toen en nu. En dan is natuurlijk alles wat wij vandaag om ons heen zien in vele opzichten helemaal niet te vergelijken met wat Jozefat in zijn dagen om zich heen zag. Maar één ding staat voor ons toch wel net zo vast als dat het voor Jozefat vast stond. Zij het dan met verschil van allerlei omstandigheden. Er zijn ook vandaag reële gevaren. Als we de ontwikkelingen in de wereld zien, dan is dat in ieder geval al duidelijk, dat er reële gevaren zijn. Er zijn altijd weer brandhaarden in deze wereld. En wat zal er gebeuren als de vlam daarin slaat? Hoe lang hebben we nog vrede? Na 11 september is er een golf van bezorgdheid over de wereld gegaan. Want hoe loopt dat af? En wat zal er nu nog volgen? Die bezorgdheid is voor een groot deel wel een beetje weggeëbt. Maar is er nou eigenlijk reden om weer optimistisch te zijn? En te denken, nou dat gevaar dat lijkt wel geweken en nou kunnen we toch weer rustig verder en we kunnen ons hoofd ook weer rustig neerleggen, want zo vredig is het in de wereld toch niet geworden? En zijn er niet een groot leger van krachten op de been, die misschien niet zozeer gebruik maken van allerlei vernietigingsmateriaal, maar die niettemin toch gebruik maken van allerlei vormen van verleiding, waardoor in ieder geval de geestelijke welstand van de inwoners van deze wereld grotelijks in gevaar wordt gebracht? En laat God het ons ook niet iedere keer weten. Dat alles wat wij dachten te bereiken en alles wat wij meenden voor elkaar te hebben, uiteindelijk als een kaartenhuis ineenstort. God laat ons iedere keer merken, maar hebben we er erg in dat wij de dingen niet in handen hebben en nooit in handen kunnen houden ook. En wat hij in het groot doet, dat doet hij in het klein, dat doet hij in het mensenleven. Er zijn situaties dat je dacht dit en dat allemaal bereikt te hebben en dan blaast God erin. Vandaag zijn we bij elkaar op onze jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid. En er is natuurlijk reden om te bidden voor zegen op de akkers. Zegen op de arbeid onzer handen. Wij beschikken over niets. We denken van wel, maar het is natuurlijk niet waar. Wij hebben de weersgesteldheid niet in onze handen. Wij beschikken niet over zonneschijn en ook niet over regen. Wij beschikken niet over vruchtbare en onvruchtbare jaren. Vruchtbare en onvruchtbare jaren, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, voorspoed en tegenspoed. Ze komen uit een andere hand. Gods hand. En uit die hand komt ook werkgelegenheid. En uit die hand komt ook de mogelijkheid of de onmogelijkheid om nog ons dagelijks brood te verdienen. Dus we zijn van hem afhankelijk. En dat geeft ons alle reden om vandaag te bidden. Maar doen we het dan net als Jozefat? Doen we het dan net als hij? Onze ogen zijn op u. Doen we het dan net als hij in onderwerping? Doen we het dan net als hij voor Gods aangezicht en dat ook heel bewust beleefd? Of is het iets wat we zo even in het voorbijgaan doen? Oh ja, die woensdag, die tweede in maart als biddag, neem een vrije dag, neem een halve vrije dag en voor de rest gaat het leven weer gewoon door. Zo even in het voorbijgaan bidden. Gemeente, doen we het net als Jozefat vandaag? En als dat waar was wat ik u zo pas zei, en er moet een verband gelegd worden tussen deze beproeving en wat we in het tweede vers van hoofdstuk 19 lezen. Daarom is grote toornigheid over u. Dan kun je die lijn ook wel doortrekken. Want zoals Jozefat en zoals Juda het verdiend hadden, dat er grote toornigheid over Juda was gekomen van voor het aangezicht van de Heere, zo kunnen wij vandaag toch ook wel zeggen, Heere, wij hebben alles verbeurd. Zijn het niet onze zonden die tegen ons getuigen? En juist in dat licht gezien hebben wij nog veel meer reden om in diepe afhankelijkheid, maar ook onder in het besef van onze onwaardigheid te vragen om onverdiende zegeningen in de vorm van gewas en arbeid. En dan zijn er nog zoveel andere noden ook. En die zullen we op een dag als deze toch ook niet vergeten, gemeente. We kunnen vandaag toch niet doen alsof we helemaal geïsoleerd op een heel klein plekje hier bij elkaar zijn, zonder dat we ons iets aantrekken en zonder dat er iets in onze gebeden en in onze gedachten meespreekt van de nood waarin ons volk is terechtgekomen. Mee ook ten gevolge van 8 jaar paars. Wat heeft dat een chaos veroorzaakt? Vooral ook op moreel gebied. In de afbraak van christelijke normen en waarden. En wat hebben wij als volk ons daarmee op de hals gehaald? Zou God dat wel goed vinden? En dan de nood in de wereld. De nood van zoveel medechristenen die vervolgd en verdrukt worden en die geen enkele vrijheid lijken te hebben. De nood van mensen met een bedreigd bestaan. De nood van ontheemden. De nood van mensen die verongelijkt worden en die onrecht lijden. O ja, als je het allemaal goed op je in laat werken, dan hebben we vandaag veel werk. Gebedswerk namelijk. Drukt die nood wel eens? Of schudden we dat makkelijk van ons af en kunnen we ons misschien toch nog wel tamelijk behagelijk voelen in ons eigen kleine, veilige, warme leventje, zonder dat we ons bekommeren op om anderen. Als het ons nou eens persoonlijk zou gaan raken, laten we de noodzaak zien van bidden. Zoals Jozef wat die noodzaak zag. Er is reden om te bidden. Er is reden om te smeken aan Gods troon. En er is reden, dat is het tweede wat we zouden zien, om dat gezamenlijk te doen. Natuurlijk, Jozefat kon dat ook thuis doen, in zijn paleis. En hij zal dat ongetwijfeld ook gedaan hebben. En het hele volk kon dat doen, ieder zo in zijn eigen binnenkamer of in zijn eigen huiskamer, als gezin rondom dat gebedsaltaar verenigd. Natuurlijk, dat zullen de vromen in Juda en Jeruzalem in die dagen ook gedaan hebben. En toch is Jozefat er niet mee tevreden als hij die noden voor het aangezicht van de Heere brengt. En toch laat Jozefat er niet bij om de mensen, zijn volk op te roepen om thuis maar veel de Heere te zoeken en nodig te hebben. Hij roept ze samen. Hij roept ze op een gezamenlijke bidstond bij elkaar in Gods huis. Wat is daar dan de meerwaarde van? Waarom moet dat? Waarom is dat de weg in plaats van het alleen maar thuis te doen, privé of per gezin? Ik zei u al, ze komen hier bij elkaar in dezelfde nood, bedreigd door dezelfde vijanden. Die vaders en die moeders, maar net zo goed hun kleine kinderen. En net zo goed hun opgroeiende jongens en meisjes. En als God het niet verhoedt, dan zijn ze straks allemaal een prooi van de vijand. En dat gemeenschappelijke gevaar, want de vijand zal geen uitzonderingen maken. Dat gemeenschappelijke gevaar, dat bindt hen samen. Enerlei lot hangt boven aller hoofd. Enerlei nood bedreigt hun alle leven. En die gemeenschappelijke nood drijft ook tot gemeenschappelijk gebed. En in die gemeenschappelijke nood moeten ze het van één en dezelfde God hebben. Hij moet zowel het leven van de een als van de ander, als van hen allemaal onder zijn bescherming nemen. En anders is er niemand veilig. En anders komt het met niemand goed. En behalve die gemeenschappelijke nood en die gemeenschappelijke afhankelijkheid, is er ook de gemeenschappelijke schuld. Grote toornigheid over heel het volk, zo kondigde die onbekende profeet verder aan. En zo heeft Jozefat dat ook zich ter harte genomen. En zo hebben ze in het volk daar ook iets van verstaan. Wij liggen allemaal onder het oordeel. En wat de Heere nu dreigt, wat er nu dreigt te gaan gebeuren, dat is geen vreemde zaak. Want wij hebben allen God op het hoogst misdaan. Zeg het maar in het meervoud. Niet om in dat meervoud weg te schuilen en je eigen schuld op die manier te laten verminderen. Want dat kan gebeuren, nietwaar, dat als je in het meervoud, in de veelheid vlucht, dat je op die manier voor jezelf maar een heel klein beetje schuld overhoudt. Maar laten we het in het meervoud zeggen, in het besef dat we allemaal afgeweken zijn. En dat er niemand is die geweest is zoals hij behoorde te wezen. Dat verbindt ook samen. Als je een stuk solidariteit gaat beleven, ook in de schuld. Doen we het vandaag zo, gemeente. We zijn bij elkaar en vanavond hopen we ook bij elkaar te komen. En ik hoop dat we er inderdaad ook iets van beseffen dat de Heere dat zo wil, zoals hij dat in de dagen van Jozef wat ook wilde. En dat staat hier ook als een illustratie en als een voorbeeld. Wat we te bidden hebben, dat mogen we aan tafel ook doen, natuurlijk. En dat mogen we in de binnenkamer ook doen. En misschien nog wel meer gespecialiseerd en meer op bepaalde aspecten toegespitst als dat je dat in een gemeenschappelijk gebed kan doen. Maar er zijn drie dingen die ons vandaag aan elkaar verbinden. Als er niet meer zijn, maar ik noem er maar drie. Dat is onze gemeenschappelijke afhankelijkheid van de Heere. Het gemeenschappelijke gevaar van Satan en van zijn hele legermacht dat ons bedreigt. En de gemeenschappelijke schuld waar niemand vrij uitgaat. En dat moet ons ertoe brengen om in Gods huis, zoals toen ook nu, voor Gods aangezicht, zoals toen ook nu, voor de Heere uit te spreken. Heere, onze ogen zijn op u. Als je zo samen bent en zo samen bidt, als je zo samen buigt, als je zo samen je verootmoedigt voor de Heere, als je zo samen knielt in het stof, dan is er niet één meer die op de ander neer kan zien. En dan is er niet één meer die zich boven de ander kan verheffen. Dan ben je allemaal één in je buigen voor God. En ik acht dat ook een grote zegen, gemeente, op de biddag. Als we in gemeenschappelijke verootmoediging het aangezicht van die God mogen zoeken. Om onverdiende gunsten van hem te ontvangen. En dan is er ook nog een reden, en dat is ook iets wat uit deze geschiedenis naar ons toe komt. Want het wordt ook niet toevallig vermeld, het is ook niet iets waar we zo even aan voorbij mogen gaan. Het staat er met grote nadruk en gans Juda stond voor het aangezicht des Heren, ook hun kinderkens, hun vrouwen en hun zonen. Waarom zijn die er eigenlijk bij? Zuigelingen ook? Wel, dat is het dan wat we in de derde plaats hieruit leren. Er is reden om kinderen te leren bidden. En om ze daarom mee te nemen als de groten gaan bidden. Ze nemen ze dus allemaal mee, hè? Zo hoort het ook. Ja, vanwege die gemeenschappelijke nood, vanwege die gemeenschappelijke afhankelijkheid, vanwege die gemeenschappelijke schuld. Dan vallen onze kinderen niet buiten. Dan vallen onze kleintjes ook niet buiten. Als die vijanden komen, dan worden de levens van die kleintjes ook bedreigd. Die worden straks ook uit de armen van hun moeder weggerukt als die vijanden de kans krijgen. En die worden ook aan een spies geregen, zoals in de wreedheid van die tijd gebeurde. Die worden ook tegen de rotsen te pletter geslagen, zoals je dat in de Bijbel ook wel eens een keer vindt. Die vijanden rekenen ze mee. En God wil ze ook meerekenen. En daarom zijn die kleintjes er ook bij. Sommigen op de arm van een vader, anderen in de arm van een moeder. En als ze lopen kunnen aan de hand van vader of moeder of van een ouder broertje of zusje. Maar ze zijn er allemaal, ook de zonen, ook de opgroeiende kinderen. Ook die pubers. Ze moeten het allemaal beseffen. En ze moeten het als kinderen ook heel goed gaan beseffen. Waarom ze daar zijn. En wat ze daar doen. En ze moeten het van de ouderen leren. Als de ouderen in gebed gaan. Dan moeten die kinderen het op die manier ook leren. Bidden. Leren de Heere zoeken. Leren bij de Heere schuilen. Gemeente, kinderen moeten alles leren. Ze moeten ook leren bidden. En hoe zullen ze leren bidden? Ja, heel simpel natuurlijk, doordat er eerst voor hen gebeden wordt en doordat het hen ook voorgedaan wordt. Maar ook doordat ze het zien bij anderen, bij groten. En doordat ze beseffen gaan waarom dat gebeurt. En waarom dat niet gemist kan worden. Kinderen moeten via het onderwijs, godsdienstig onderwijs, ook thuis, ja zeker ook thuis, leren dat ze afhankelijk zijn van de Heer. Leren dat ze noden en behoeften hebben die alleen de Heer vervullen kan. Leren dat eten en drinken uit Gods hand komt. Leren dat we dat zelfs niet eens verdiend hebben. Leren dat gezondheid een gave Gods is waar je om bidden moet en waar je voor danken moet. Leren dat alles, ook wat je als kind op school presteert, ook wat je als kind aan gezondheid en aan krachten bezit, dat dat allemaal geschonken, door God geschonken goed is, waar we geen recht op hebben, waar we alleen maar om kunnen vragen. Er waren vanmiddag hier 3 pasgeboren kinderen in de kerk. En voor hen hebben we gebeden. Met het formuliergebed. We hebben gebeden dat de Heer de genade die hij in de doop verkondigen laat op een zichtbare manier ook aan de harten van die kinderen zal willen schenken. We hebben gebeden dat de Heer over die jonge levens zal willen waken. En dat hij die kinderen voor zijn rekening zal willen nemen. Voor dit leven en voor het toekomende leven. Maar dat gebed van vanmiddag, dat dient wel door te gaan. En ouders zullen zichzelf heel goed bewust moeten zijn, niet alleen deze doopouders, maar allen die er wel eens gestaan hebben bij het doopvond, en alle die verantwoordelijkheid hebben gekregen in het opvoeden en grootbrengen van kinderen, ze zullen het zich goed moeten bewust zijn dat het gebed bij de doopsbediening nooit het laatste gebed mag zijn, maar dat het door zal moeten gaan. En ze zullen zich bewust moeten zijn dat kinderen moeten leren dat ze God nodig hebben in alles en vooral ook voor hun arme ziel. En laat er dan toch ook vanuit ons als gemeente een gedurig gebed mogen opgaan tot de Heere, dat de Heere zich zal willen ontfermen over ons nageslacht. Dat de Heere zich zal willen ontfermen over die kleintjes. Maar dat de Heere zich ook ontfermen wil over onze pubers. Over onze jonge mensen die misschien meer dan wij weten aan alle kanten geslingerd kunnen worden. En die in zich hebben. En is dat dan een wonder? Wie heeft het niet in zich? Die in zich hebben, omdat het ook gevallen schepselen zijn, kinderen van Adam, kinderen des toorns, die daarom in zich hebben, een ingeboren afkerigheid van de Heere en van zijn inzettingen, en daarom bekeerd moeten worden. Beseffen we dat? En blijkt dat besef ook in het feit dat we ze voorgaan in het zoeken van de Heere, in het wandelen in Gods wegen. En ze dan ook meenemen. Ze meenemen als ze gedoopt worden, ja zeker. En dat houdt heel wat in. Als aan het voorhoofd van zo'n kind dat verbond van Gods genade betekent en verzegeld wordt. En als dat kind dat teken nou meekrijgt en het nooit meer kwijtraakt. Dat blijft altijd. Zelfs als zo'n kind bij het opgroeien er blijk van geeft er niks meer van te willen weten. Dan blijft dat teken op het voorhoofd nog achter. En God vergeet dat nooit. Dat hij ooit tegen zo'n kind gezegd heeft: ik wil jou alles geven wat je nodig hebt. Voor tijd en eeuwigheid. En ik wil dat jij mij dient. Daar houdt God zich aan. Het houdt heel wat in als je als klein kind dat teken meekrijgt. Want het blijft tegen zo'n kind en het blijft tegen zo'n puber en het blijft tegen zo'n volwassene zeggen: de Heere heeft een verbond met jou gemaakt. De Heere heeft je zijn genade aangeboden. De Heere heeft zelfs ook in dat waterteken gesproken van het bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. En dat bloed is er. En dat bloed is beschikbaar. En naar dat bloed mag je toe. En achter dat bloed mag je leren schuilen. Zoek het bij God. Bij de God van je doop. Het houdt heel wat in als je als kind dat meekrijgt, terwijl je van de hele wereld nog niks af weet. En als de Heere je zo zijn merken en veldteken doet dragen. Maar het moet wel een verlengde hebben. Daarom wordt er ook bij de doop door de ouders beloofd dat ze hun kinderen in de voorzijde leer zullen onderwijzen. En dat is ook geen geringe zaak. En daar hoort ook het gebedsonderwijs bij. En daar hoort ook het voorbeeld geven bij. En daar hoort zoveel bij. En daar komt zoveel bij kijken en het luistert daar zo nauw bij. Dat we als ouders ook wel heel goed ons bewust mogen wezen. Van onze diepe afhankelijkheid willen we ooit ons ja-woord gestand kunnen doen. Om dan gedurig te bidden: Heere, zegent u dat kind toch. Bekeert u die jongen toch. Zorgt u toch voor mijn kinderen voor tijd en eeuwigheid. En om het die kinderen ook maar gedurig weer te zeggen: zoek de Heere. Terwijl hij te vinden is. En die opgroeiende jeugd, die waren er ook. En ik denk niet dat de mens toen anders was dan nu en dat de normale ontwikkeling in een mensenleven anders was dan nu. Toen waren er ook jongelui die in de sturm- und drangperiode verkeerden. Dat ze niet wisten wie ze zelf waren. En dat ze niet wisten hoe het allemaal zat en dat ze zichzelf een raadsel waren. En zo gaat dat dan niet waar in die sturm-ondrang-periode die we puberteit noemen. Waarin er allerlei gevoelens bovenkomen en waarin er soms allerlei gedachten postvatten. En waarin er allerlei opstandigheid in een ziel kan opkomen. Ik denk dat ze toen niet anders waren dan nu. Waarom zouden ze toen anders geweest zijn dan nu? Misschien waren er ook wel jongens bij die wat dwars waren. En meisjes die hun ouders een hoop verdriet hadden gegeven. En iedere keer weer blijk gaven van ze wilden niet zoals vader en moeder willen. Maar toen kwam het bericht van die vijanden. En ze waren nog maar 25 kilometer weg. En de volgende dag kon wel eens je laatste zijn. En toen gingen ze toch maar mee. Voor Gods aangezicht. Toen er bidstond gehouden werd in de nood van de tijden. Toen waren zij er ook bij. Zij waren ook bedreigd. En zij konden ook alleen maar veilig zijn bij God. En in de bescherming van zijn genadige handen. Ook jullie jongelui, jullie worden bedreigd. Zij het dan niet door Ammonieten en Moabieten en ik weet niet wat voor andere volkeren die er toen waren. Maar de duivel loert op je. De duivel heeft zijn handen naar je uitgestoken. En hoe lang, hoe vast heeft hij zijn greep al op je? Nou kun je nog loskomen. Nou kun je nog behouden worden. Nou kun je nog gered worden. Maar stel het niet uit. Vlucht tot de Heere. Ook voor jullie is er maar één toevlucht. En dat is bij de God van je doop. Bij de God die het 10, 15, 20 jaar geleden tegen je gezegd heeft. Hij liet je naam noemen. Ik doop u in de naam des Vaders. En des Zoons. En des Heilige Geestes. Daar moet een mens terechtkomen. Amen. We zingen Psalm 27, het vijfde vers. Mogen wij uw naam wel danken dat u ons vanuit het woord ook weer onderwezen hebt in het bidden zoals dat u de Heere wel behagelijk is. Heer, het gebed van Jozefat stond vanmiddag centraal. En de mensen die erbij waren, die erin meebaden, groten en kleinen. En we hebben het onderwijs daaruit ontvangen, Heere. Uw woord laat verder zien dat dit gebed van deze koning en van degene die met hem meebaden u de Heere werkelijk heeft behaagd en dat u ook uitkomst hebt gegeven. Het vervolg van dit hoofdstuk laat ons zien dat de vijanden verslagen werden en dat uw volk werd bevrijd. Dat ook die zuigelingen werden bevrijd. En dat ook die opgroeiende jongens en meisjes aan het gevaar mochten ontkomen. Wat ze er zelf misschien van beseft hebben of niet beseft hebben in de uren van het gebed, Heere, droeg ook in hun leven vrucht. Het gebed van de ouderen bleef niet onbeantwoord. Heere, doe ons in datzelfde besef ook vandaag tot u naderen. Nu we bij elkaar zijn om u te bidden, om uw zegen over gewas en arbeid, we beseffen, ja, doe het ons echt beseffen dat wij geen grassprietje kunnen laten groeien. En dat wij geen oogst kunnen produceren. Met al de middelen die we hebben, en misschien met nog meer middelen die we nog zullen hebben, zijn wij niet in staat om kiemkracht en vruchtbaarheid aan het gewas te geven. En zijn wij niet in staat om de krachten en de elementen in de natuur te beheersen. En zijn wij niet in staat om overvloedige regen, waardoor het gewas verdringt op het land, te kunnen weren. En zijn wij niet in staat om verzengende hitte dag in dag uit te kunnen voorkomen. Heren, we zijn zo klein, we zijn zo nietig en we hebben zo'n grote gedachte van onszelf. Maak ons ootmoedig, maak ons klein. En doe ons beseffen nu en elke dag We kunnen alleen maar leven en we krijgen alleen maar voedsel en we krijgen alleen maar gezondheid en we krijgen alleen maar levenskracht en we krijgen alleen maar bekwaamheid om ons werk te verrichten, wat voor werk het ook is. En onze kinderen zullen alleen maar mogelijkheden hebben om te leren op school en om te groeien en groter en sterker te worden en toe te nemen in wijsheid en in inzicht als u het geeft, o God. Onze ogen zijn dan ook op u. Maar als we dit bidden, Heere, dan bidden wij om onverdiende zegeningen. Dan bidden wij om wat we verbeurd hebben. Zelfs die snee brood is verzondigd. Zelfs die slok water zijn we niet waard. En in de buitenste duisternis krijgen we ook geen slok water meer. Zelfs niet een paar druppels. Doe ons dat ook beseffen, Heere, dat wij u op het hoogst misdaan hebben. En dan wordt het wonder nog alleen maar groter als u dan toch nog in uw langmoedigheid voor ons zorgt. En als u ons toch nog uit uw volheid bedient. En als u ons toch nog overlaat met weldaden, zo geheel onverdiend. Doe ons dat ook beseffen, als wij bidden om uw zegen op gewas en arbeid. En dan, Heere, die nood die ons bedreigt. Misschien zijn we er blind voor. Misschien dringt het niet eens tot ons door dat we in een wereld leven die in het boze ligt. Misschien dringt het niet tot ons door dat die boze die in de wereld regeert ook ingang heeft in onze harten. Misschien dringt het niet tot ons door dat we lang slaven zijn. En dat het gevaar, het grote gevaar van het eeuwig verderf om de hoek ligt. Heere, open onze ogen daarvoor. Voor die gemeenschappelijke nood, voor die gemeenschappelijke vijand, voor dat gemeenschappelijke gevaar, opdat we er ook uit zullen mogen vluchten tot u die alleen redden kunt. Heere, wil ons zo uw genade bewijzen, uw onverdiende gunst. En als we dan zo voor onszelf hebben gebeden en voor deze speciale dingen, dan realiseren we ons, Heere, dat er nog veel meer is. Nog veel meer waarvoor we uw aangezicht hebben te zoeken. Zeker ook voor onze kinderen en voor hun geestelijke welstand. U hebt ons er vanmiddag bij bepaald, Heren, dat er bij u genade en vergeving is. Ook voor kleintjes, ook voor baby's, ook voor kleuters, ook voor jongens en meisjes in die moeilijke periode in het leven. Althans, voor sommigen is die periode zo enerverend en zo moeilijk, maar voor hen is er ook doen aan. En voor jongens en meisjes die op bepaalde leeftijd zijn gekomen, dat ze al die dingen, al die ontwikkelingen achter zich gelaten hebben en die aan de poort van het leven staan en ook soms niet weten hoe dat nou verder moet in een wereld waarin zij geplaatst zijn. Met hun partnerkeuze, met hun beroepskeuze en met hun enzovoort, Heren, al die dingen. Ach, wat is er altijd veel te bidden. Wat is er veel waarin we onze afhankelijkheid hebben te beleven. Wat is er veel waarin we zonder u niets kunnen. Eigenlijk is er geen enkel terrein waarop we het zelf kunnen. En waarop we vertrouwd zijn als we het zelf zouden doen. Geef ons afhankelijkheid te beleven. Geef ons onze geringheid te beseffen. Geef ons te zien op u. Onze ogen zijn op de Heere geslagen. Totdat Hij ons genadig zij. Mogen we dat zo van u vragen, Heere, totdat u ons genadig zult willen zijn. In die liefderijke zorg die we voor ons lichaam niet kunnen missen. En die we voor onze ziel nog veel minder kunnen missen. Hoor ons dan om Jezus wil. Amen. We zingen het gebed des Heren, het vijfde vers. Geef heden ons ons dagelijks brood. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.